Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 95, de versen 1 en 4. Psalm 95, 1 en 4. Kerk van alle tijden en plaatsen belijden we nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 135 het 12e vers. Belijdt u in uw hart.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Ga u voor in gebed. Almachtige, eeuwige God, wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. Opnieuw hebt u ons samengeroepen. Kom naar dit huis en luister wat ik, zo zegt u, tot u te zeggen heb. Uw woord mag opnieuw klinken. Woorden van genade. Woorden van leven, woorden van vermaning, waarschuwing, maar ook woorden van bemoediging, vertroosting. Het is een wonder, o God, dat u spreekt. Daar raken wij maar niet over uitgewonderd, dat u ons behoud op het oog hebt. Want daartoe laat u immers uw woord verkondigen en zegt u het, kom naar mij toe. Wie je ook bent, als je vermoeid en belast bent, ik geef je rust. Bij u alleen, o Heere Jezus, is die rust te vinden. We zoeken het zo vaak elders, waar het niet te vinden is. Bij u alleen. En dan mag ook vanmiddag uw woord voor de tweede maal klinken. Wij bidden u om de opening van de schriften. Open ons hart voor de dingen van uw koninkrijk. Geef, o God, dat wij gehoor zullen geven aan uw oproep om ons tot u te wenden, om ons opnieuw tot u te wenden. Want we dwalen zo makkelijk af van de rechte wegen. Ga dan, o Geest, de rijen door. Raak jong en oud aan met de kracht van uw Geest en Woord. En geef dat alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Geef een stem om uw lof te bezingen in de psalmen. Een hart om uw woorden te bewaren. Een stem ook om uw woord te verkondigen. Gedenk ons, ontferm u naar de grootheid van uw trouw. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel in het boek Micha. Micha 6. En we lezen de eerste 8 versen. En daarna Jozua 5. De versen 2 en 3. En de versen 8 tot en met 10. Micha 6, de versen 1 tot en met 8. Jozua 5, de versen 2 en 3 en 8 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van onze God als volgt.
Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort, gij bergen, de twist des Heren, mitsgaders gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij, immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Biliam, de zoon van Beor, antwoordde, en wat geschied is van Sittim tot aan tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik den Heren tegenkomen en mij bukken voor den hogen God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn buik voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van ons, van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen voor met uw God? Vervolgen we de schriftlezing uit Jozua, hoofdstuk 5, versen 2 en 3. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Vervolgens de versen 8 tot en met 10. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik den smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls de Gilgal gelegerd lagen, zielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. Tot zover de schriftlezing.
Ik heb nog enkele afkondigingen. volgende week, zondag, zal in de ochtenddienst het heilig avondmaal bediend worden. Aanstaande woensdagavond, 26 februari, is er Bijbelavond in het kerkerf. Aanvang 19:30. Iedereen hartelijk welkom. Na afloop is er tot 21:30 censura morum. Deze week zijn er in verband met de voorjaarsvakantie geen catechisaties. Vanaf 3 tot en met 8 maart zullen de retour-enveloppen voor de vrijwillige bijdrage worden opgehaald. Indien u die nog niet zelf hebt ingeleverd in de kerk. U kunt de envelop nog deze en volgende week zondag in de kerk retourneren. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan de collecte. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats en de derde voor het fonds christelijke doeleinden. Dat is de deurcollecte. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En wij gaan zingen van Psalm 85, de versen 1 en 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, de versen 1 en 3. Na de preek zingen wij van Psalm 15 het eerste, het tweede en het derde vers. Kerntekst is Micha 6, vers 3. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Thema van de preek is God in de beklaagdenbank met een vraagteken. Drie punten. De achtergrond van de tekst. Tweede, God die spreekt. En het derde, de reactie van het volk op dat spreken. Begin eens met de kinderen. Ik hoef jullie niet te vertellen wat een navigatiesysteem is, toch? Je tikt plaatsnaam en adres in en even later verschijnt op het schermpje het landkaartje, het aantal kilometers en de tijd die je erover doet. Makkelijk toch? Eigenlijk te makkelijk. Zelf nadenken hoeft niet meer. Je vraagt je wel eens af hoeveel mensen op een echte landkaart na de trip nog kunnen aanwijzen waar ze precies geweest zijn. Ja, er wordt al zo vaak voor je gedacht tegenwoordig. Dat begint nu ook al met kunstmatige intelligentie. Goed, de navigatie. Je komt bij een rotonde. De navigatie zegt: neem op de rotonde de eerste afslag. Je let even niet op en je neemt de tweede. Of, en dat kan ook, je denkt het beter te weten dan de navigatie. En je zegt, nou, we kunnen beter de tweede nemen. 10-1, dat je te horen krijgt, na 800 meter keer om. Even later, na 400 meter, keer om. Keer om. Draai je om. Dat is een woord om te onthouden. Keer om. Lees je heel vaak in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen dat de profeten in de Bijbel eigenlijk niet anders doen dan het volk terugroepen naar de wil, naar het gebod van God. Keer om, bekeer je. Ezechiël 33, bekeer je, want waarom zou je sterven? Dat doet ook Micha. Ook hij roept Israël terug naar de wil, naar het gebod van God. Dat is mijn eerste punt. De achtergrond van de tekst. Waar gaat het over in dat kleine boekje van de profeet Micha? De hoofdstukken 1 tot en met 3. Bijvoorbeeld. Hoofdstuk 1. Dat gaat over het oordeel over Samaria en Jeruzalem. En er wordt ook gesproken over een klaaglied over het oordeel over Jeruzalem. In hoofdstuk 2 gaat het over het oordeel over de valse profeten. In hoofdstuk 3. Een woord tegen de vorsten en de leugenprofeten. Gaat het goed in Israël of niet? Het gaat niet goed, hè? Nee. En daarom zond God weer een profeet. Het was al zo vaak gebeurd. Nu Micha, om de vele misstanden in het land aan de kaak te stellen. Ja, welke dan? Akkers en huizen, die werden leeggeroofd. Door wie? Weet u, door wie? Door de rijke lui. En de armen, die hadden het nakijken. Hoofden van het huis van Jacob, luister. En leiders van het huis van Israël. Jullie die het recht verdraaien voor geld en cadeautjes. En jullie priesters, jullie leren het volk alleen maar voor de poen. En jullie profeten, jullie doen hetzelfde. Voor geld plegen jullie waarzeggerij. En dan zeggen jullie er ook nog bij. Ja, maar de Heere is toch in ons midden. Nee. Want jullie blijven het onrecht als water indrinken. En als jullie dat blijven doen, dan zal Sion eens als een akker omgeploegd worden. En Jeruzalem zal tot een puinhoop worden. Is de Heere niet in ons midden? Hoe durven ze? Kijk, bij de navigatie gaat het verkeerd als je even niet oplet. Maar het gaat ook verkeerd als je denkt dat je het beter weet. Hoe is dat nou bij het volk van God? Denken ze het beter te weten? Of letten ze even niet goed op? Het zal het eerste zijn. Ze denken het beter te weten dan God. Ik heb er één woord voor. Hoogmoed. Hoogmoed. Trots. Egoïsme. Eigendunk. Maar dat raakt nog niet de kern, gemeente. De kern van hoogmoed is vijandschap, haat, afkeer, verzet. Een afkeer van God en een afkeer van onze medemens. Weet u wat hoogmoed zegt? Niet uw wil geschieden, maar die van mij. Hoor je dat? Niet uw wil, die van mij. Lewis schrijft ergens: er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen. Zij die tegen God zeggen: u wil geschieden. En zij tegen wie God ten slotte zegt: jouw wil geschieden. Wat schrijft Paulus in Filippenzen 2? Ze zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Ja, ik doe wat ik wil, ik doe wat ik voel, wat goed voelt, geen God en geen meester. Geen God en geen meester die mij vertelt wat ik moet doen. Ik ga over mijn eigen leven. Eigenlijk willen hoogmoedige mensen dat God het met hen eens is. Ja, de Heere is toch in ons midden. Zou het? Bij het zien van die honderden afgodsbeelden, bij het zien van die misschien wel duizenden gewijde stenen en gewijde palen in het land, en al die toverijen en die wolkenduiders, wat denk je? Luister toch, zegt Micha, naar wat de Heere zegt. Sta op en roep de bergen ter verantwoording en laat de heuvels uw stem horen. Ja, wij zeggen wel, als de muren van dit of van dat huis eens zouden kunnen spreken, dan, de Heere zegt, als de bergen nou eens konden spreken en de heuvels hun stem lieten horen, hoeveel onrecht zou er dan niet te zien en te horen zijn? Hoeveel zonden? Maar dan gebeurt er iets bijzonders, iets ongehoords eigenlijk. De Heere draait de rollen om. Het is net of de Heere zelf in de beklaagde bank gaat zitten. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Mijn tweede punt. God spreekt. Misschien hebt u of heb jij wel eens een rechtszaak bijgewoond. Nou, één ding weet ik zeker. Je hebt het nooit meegemaakt en je zult het ook nooit meemaken dat de aanklager vraagt wat hij verkeerd gedaan heeft. Dat doet geen aanklager. En toch lijkt het erop alsof God dat doet. Eerst klaagt God Israël aan. En daarna vraagt God aan het volk: klaag mij maar aan. Wat heb ik jullie aangedaan? Alsof ik erin lees: heb ik jullie soms iets misdaan? Ja, daar zijn we zo niet gewend van de Heere. Weet u, 156 keer staat het in de Bijbel: bekeer u, bekeer u. Want waarom zou je sterven? En nu dit: klaag mij maar aan. Heb ik iets niet goed gedaan? Zeg het eens en betuig het tegen mij. Ik heb u uit het land Egypte geleid, verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor jullie uitgezonden. En mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Mag ik het zeggen? Het is een en al emotie wat ik hoor. Ja, pure, zuivere, goddelijke emotie. Wat ik hierin hoor is hoe een vader zijn kinderen toespreekt. Hoe een vader zijn, ja toch wel, zijn geliefde kinderen toespreekt. Een vader die ondanks hun zonde verknocht is aan zijn volk. Ja, ik weet het. We kunnen ook op al te menselijke wijze spreken over de Heer. Maar toch zou een vader hier in de kerk dat ook kunnen zeggen tegen zijn kinderen. Zijn gedoopte kinderen die de kerk vaarwel gezegd hebben. Pa, ik ga niet meer hoor. Ik ben 18. Ik stop ermee. Maar Jan. Pa, ik ga niet meer. Ik geloof gewoon niet meer. Maar Danielle. Ik heb jullie ten doop gehouden. Ja, het was niet mijn keus. Ja, dat klopt, jongen. Dat was ook niet jouw keus, maar ook niet de mijne. Dat was Gods keuze voor jou. Hoor je dat? Gods keuze voor jou. Maar zeg eens, heb ik te veel geëist door je op zondag mee te nemen naar de kerk, door je naar een christelijke school te sturen? Heb ik jullie soms niet goed voorgeleefd? Heb ik niet vaak genoeg voorgelezen uit de Bijbelse geschiedenissen, kerkgeschiedenissen? Hebben we samen ook gebeden? Wat heb ik niet goed gedaan? Zeg het eens. Ja, ik weet het. Het was met veel gebrek. Maar ik was er toch. Voor jullie. Was ik te streng? Het kan zo'n pijn doen. Pijn in het hart. Van al die vaders en moeders. Die het beste met hun kinderen voor hadden en hebben. Dan kunnen de emoties zomaar loskomen. Zomaar weer loskomen. Elke keer dat je eraan herinnerd wordt, mijn zoon, mijn dochter. Weet u, in de tekst wil God zich als het ware laten onderzoeken. En wel door mensen. Dat is toch ongehoord? Dat is de omgekeerde wereld. Stel, je navigatie geeft aan, rechts afslaan. En je gaat rechtdoor. En die stem die zegt niet, keer om. Maar die stem zegt, heb ik nou de verkeerde weg aangegeven? Nee. Dat zul je echt niet meemaken. Zegt de Heere dat dan wel? Heb ik het dan niet goed gedaan? Van de Heere verwacht je dat toch niet? Of is het misschien toch niet zo vreemd dat de Heere zo reageert? Weet u, het geeft aan dat de Heere zijn volk, zijn kinderen zo lief heeft dat hij een moment, mag ik het zeggen, zomaar even naast je komt zitten in de bank. En zegt, we moeten het er samen maar eens over hebben. Ligt het soms aan mij? Dan is het net alsof ik die lofzang op Christus uit Filippenzen 2 ineens hoor. Die, u kent die lofzang toch wel, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En, nu komt het, en aan de mensen gelijk te worden. Gelijk aan de mensen. Gelijk aan u, jou en aan mij. Kom vanmiddag even naast je zitten. Ja, zeg je, maar Christus, de Zoon, is toch aan de mensen gelijk geworden? God, de Vader, toch niet? Ja, ik weet het. Maar Athanasius beleed het al eeuwen geleden. Eén is de Godheid van de Vader, de Godheid van de Zoon, de Godheid van de Heilige Geest. En dan, zoals de Vader is, zo is de Zoon. En zo is ook de Heilige Geest. Draai ik het ook om. Zoals de Zoon is, zo is ook de Vader. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ligt het aan mij? Maar dan blijft het stil. Doodstil. Want de Heere heeft het volk helemaal niet misdaan. Integendeel. En dan, alsof God zich nog steeds laat onderzoeken, dan zegt God wat hij wel voor zijn volk heeft gedaan. En dat is zo onnoemelijk veel. Heb ik jullie niet uit het land Egypte geleid, verlost, losgekocht uit het slavenhuis, en niet alleen uitgeleid, ook doorgeleid door de woestijn, waar ik Mozes, Aaron en Mirjam voor jullie had uitgezonden. En mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde om het volk te vervloeken. En wat Biliam hem antwoordde. Nou, had Biliam niet geprofeteerd? Moest hij niet profeteren over een scepter die zou opkomen uit Israël en over een ster die zou voortkomen uit Jacob? Ja, maar Biliam was toch een valse profeet, een leugend profeet? Ja, dat was hij. En toch werd Biliam door de Heere niet gebruikt om leugen te verspreiden en het volk te vervloeken, maar om waarheid te spreken en het volk te zegenen. Dat heb ik voor jullie allemaal gedaan, zegt de Heere. Wat zegt de Heere nog meer? Ik heb jullie uitgeleid uit Egypte, doorgeleid door de woestijn, en ik heb jullie ook ingeleid in het beloofde land. En waar? Bij Sittim en bij Gilgal. Bij Sittim en bij Gilgal. Maar wat is daar gebeurd? Nou, bij Sittim pleegde het volk nog hoererij met een afschuwelijke afgod, met Baal Peor. En toch, zegt de Heere, en toch leidde ik jullie bij Gilgal droogvoet door de Jordaan naar de overkant, in het beloofde land. Hoe bestaat het dat God dat deed voor zulke mensen? En zo is hij nog. Daar kan je toch over verwonderen. Dat God naar zulke mensen omziet. En daar aan de overkant, daar vernieuwde ik mijn verbond met jullie. Hoe deed de Heere dat? Door het volk te besnijden en de viering van het Pascha. Daar moeten we nu even op letten. We lazen het vanuit Jozua 5, vers 9. Daar bij Gilgal, daar heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. De smaad van Egypte? Wat bedoelt de Heere? Nou, de smaad van Egypte is eigenlijk de smaad van de Egyptenaren. En waarom? Omdat Egyptenaren niet besneden waren. Al die 40 jaar in de woestijn had Israël de besnijdenis nagelaten. En volgde het volk van God dus het voorbeeld van onbesneden Egyptenaren. Ze namen uit Egypte hun Egyptische identiteit mee de woestijn in. Je zou haast kunnen zeggen, vergeef me de uitdrukking, Israël, het waren in de woestijn nog halve Egyptenaren. En dat bleek ook wel, want hoe vaak verlangden ze niet terug naar de vleespotten van Egypte. Dat was hun Egyptische identiteit. Maar nadat al de mannen, de jonge mannen en de jongetjes, nadat al het volk besneden was, had God die smaad van het volk afgewenteld. Vergeven. En mocht het volk daarna het Pascha vieren, de eerste herdenking van de uittocht uit Egypte. En dat gebeurde allemaal bij Gilgal. Gilgal, een bijzondere plaats, maar ook een bijzondere naam. Gilgal, in het Hebreeuws, Gilgol of Golgol, dat heeft iets te maken met rollen, afwentelen, wegnemen. Ik zie daar ook een stuk profetie in, verborgen profetie. Want waar werd de smaad van het volk afgewenteld? Waar werd de smaad van het volk weggenomen? De zonde van het volk, van u, van jou en van mij? Dat was ook in Gilgal. In Gilgal? Ja, in Gilgal. Dat was op Gilgal, op Golgotha. Dat heeft alles te maken met Gilgal. Wat is dat voor een woord, Golgotha? Bestaat eigenlijk uit twee woorden. Of liever, één woord en nog een letter. Ik heb wel even gedacht, je gaat toch niet doen aan inlegkunde, hè? Daar moet ik ook wel voor oppassen, hoor. Maar ik vind het wel een prachtig beeld. Golgotha. Gilgal, afwenteling. En daarachter staat de taf. Ta, de taf. De laatste letter van het oud-Hebreeuwse alfabet. En die heeft de vorm van een kruis. Mooi, hè? Afwenteling van de zonde. Wegneming van de zonde. Door het kruis. Door het bloed van het kruis. Het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde. Toen mochten zij het Pascha gaan vieren. Pascha, dat werd in Egypte voor het eerst gevierd. U weet wel, de bovendorpel van de huizen en de zijposten, als de Heer het bloed zag, dan ging de verderfengel voorbij. Ja, Israël deelt nu in de afwenteling, in de wegneming, in de vergeving van de zonde. Gilgal en Pascha, wegneming en voorbijgang. Gaat de engel voorbij. En daarna en niet eerder mocht en kon Israël het beloofde land in bezit nemen. En wij? De apostel Paulus spreekt tot de gelovigen in Colosse over een besnijdenis niet met handen verricht. Een besnijdenis van het hart, waarvan doop, de doop, teken en zegel is. De afwassing, de afwenteling van de zonde, de vergeving van de zonde. En in het heilig avondmaal, dat wordt volgende week gevierd, het nieuw testamentische Pascha ging en gaat de verderfengel, als het ware, aan u voorbij. En zegt Jezus, ben ik niet het ware Pascha dat voor u geslacht is? Slot van vers 5. Denk, o volk, aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal toe, opdat, en nu komt het, u de gerechtigheid van de Heere kent. En wat is de gerechtigheid van de Heere anders dan de gerechtigheid van Jezus? 1 Korinthe 1, die voor ons geworden is. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Gemeente, niemand anders dan Jezus Christus zelf. Hij is onze gerechtigheid geworden. Heeft de Heere iets verkeerds gedaan? Oh nee. De Heere heeft alleen maar goed gedaan. Dag in, dag uit, goed gedaan. Heeft hij ook voor u en voor jou gedaan? Doet hij nog? Week in, week uit, ook nu, volgende week mag de tafel weer aangericht staan. De Heere is goed. Hij meent het als hij zegt, kom naar mij toe en word behouden. Want ik ben God en niemand anders. Nu de reactie van het volk op het spreken van de Heere. Waarmee zal ik u tegemoet gaan en mij bukken voor de hoge God? Brandoffers met eenjarige kalveren? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? Wat is dit voor een reactie? Wat is dit? Hebben ze soms spijt? En proberen ze het op de een of andere manier weer goed te maken? Maar ja, heel verwonderlijk is dat nou ook weer niet. Want God torende niet, mag ik het zeggen? Hij hield, om zo te zeggen, geen donderbreek. Nee, hij sprak juist zo heel liefdevol over wat hij voor dat volk allemaal gedaan had. Ja, en dat bracht het volk, dat tegendraadse volk, zo noem ik het maar, op de knieën. Ik wil u een vraag stellen, gemeente. Hoe bent u aan uw zonden ontdekt, jij? Is er alleen maar gehamerd op wat je niet goed deed en doet of, en dat zien we hier, heb je ontdekt wie God is. Wie God is. Ja, een vader die niet moe wordt om ons, ja, vermanend, waarschuwend, toe te roepen. Maar wel, dat zeg ik erbij, vaderlijk, vermanend toe te roepen. Bekeer je toch, bekeer je toch. Want waarom zou je sterven? Weet je het nog, jongens? Keer om. Keer om. Voor het te laat is. Maar wat zegt dat volk nu? Hoor ik het wel goed? Begrijpen ze dan echt niet wat God bedoelt? Ze zeggen, zou de Heere soms behagen scheppen in duizenden rammen? In tienduizenden oliebeken? Of zal ik dan maar mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? Hoe kunnen wij het weer goed maken bij God? Maar wat is dit voor heidens gedoe? Dit is gewoon heidens gedoe. Ja, zo gaan heidenen om met hun goden. Al moet ik er wel bij zeggen dat die heidense praktijken voorkwamen in Israël. Er zijn heel veel kinderen geofferd aan de god Moloch. Moloch, Melech, koning. Een god die hun koning was. Al laat ik dat nu rusten. Maar gemeente, zijn we hier allemaal niet op enigerlei wijze vatbaar voor? Wees eerlijk. Als ik nu maar genoeg van mijn tijd, van mijn energie, van mijn geld besteed aan de Heere, ja, wat dan? Nou, dan zal hij me toch wel, ja, een goede christen vinden. Maar ben je dan zo een goede christen? Weet u, ik moest denken aan Maarten Luther. Voor zijn bekering. In 1510 bezocht hij Rome. Hij wilde er boete doen voor al zijn zonden. Wat had hij gebeden en gevast? Uren. Op zijn blote knieën kroop hij de hoge trappen van de Sint-Pieter op, terwijl die harde, rauwe stenen zijn knieën openschuurde en de pijn ondraaglijk werd. Maar hij moest en hij zou de eindstreep halen. Want daar, aan het eind, daar wachtte hem de vrede, de vergeving, de zaligheid. Hij kwam boven. Met kapotte knieën. Was niks veranderd. Was helemaal niks veranderd. Vrede voor zijn hart. Hij kreeg het niet. Vergeving ook niet. Wat moest hij leren? Genade, vrede zijn niet te koop. Genade, vrede, het is een cadeau. Hoor je dat? Een cadeau van de levende God. Je kunt het zo maar krijgen. Cadeau. Een cadeau voor Israël. Ja, maar dan wel een cadeau dat een verplichting inhoudt. Wat zeg ik? 3 verplichtingen. En die 3 verplichtingen worden genoemd in vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Ja, dat is de wet. Dat is de vervulling van de wet. Met de Heere ootmoedig wandelen is de Heere lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En recht te doen en weldadigheid lief te hebben is de naaste lief hebben als jezelf. Maar dat kan ik niet. Nee, dat kunnen wij ook niet. Van en uit onszelf. Dat kan alleen maar in een hechte verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En wie dat doet, Psalm 15, die zal verkeren in Gods tent. Heere God, zegen uw woord om Jezus wil. Amen. ga u voor in dankgebed en we doen ook voorbeden. Heere God, wij roepen u voor de tweede maal aan in uw Zoon. Want tot wie moeten wij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Wij hebben ons verwonderd over zoveel goedheid van uw kant. Dat u het niet moe wordt om ons vaderlijk toe te spreken. Alsof we u horen zeggen, alsjeblieft, wend je toch naar mij toe. Kom nou toch naar mij toe. Staak nu eens al die protesten en geef je over aan mijn liefde. Want dat wil ik. Ik wil mijn liefde kwijt aan jou, aan u. Zo bent u. En dat hebt u getoond in het zenden van uw Zoon. Ik heb mijn Zoon gezonden. Van mij verlaten. Geheel verlaten. Wat een gave van u. Wat een overgave van uw Zoon. Dat hij dat heeft willen doen voor ons. Je raakt er niet over uitgepraat, over uitgewonderd, dat u dat wilde doen. Voor Israël, dat nota bene de kinderen offerde aan de Moloch. En toch, u kon dat volk niet kwijt. Want dat volk hebt u lief, met een eeuwige liefde. En dat doet u ook voor ons. Volgende week staat de tafel weer aangericht. En dan zegt u het, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar daar heb ik u niet voor over. Daarom kom. Kom. Als de Heere nodigt, dan meent hij het. Dan meent u het van harte. O God, gedenk dan de gemeente. Bewaar de gemeente bij uw woord. Dat ze dat woord nooit kwijt kunnen. Want daarbij moeten wij leven. Heere, we bidden u voor de predikant. We bidden u voor de kerkenraad. Zij mogen de gemeente leiden en weiden in de grazige weiden van uw woord. Geef hen alles wat daartoe nodig is. We bidden u voor de gezinnen, voor de vaders, de moeders, voor de kinderen. O God, houd ook al de kinderen in de kerk bij uw woord. We zien het zo om ons heen gebeuren. Maar u bent nog die machtige, die goede God. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. En die ook de jeugd kan behouden. Alleen maar door het woord van uw kracht gepaard aan de leiding door uw Heilige Geest. Doe dat, o God, ook in deze gemeente. We denken aan deze wereld. Een wereld in nood. Een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Heere God, vestig overal uw koninkrijk. Want waar uw koninkrijk is, daar heerst de vrede. De vrede door het geloof in de vrede. Want u bent, o Heere Jezus, onze vrede. Heere, we bidden u voor de zieken in de gemeente. U kent een ieder van hen. Gedenk hen. Geef dat ook zij vanmiddag mogen zien op hem die kwam op Golgotha. Die de zonde op Golgotha door het kruis heeft afgewenteld. En dan kunnen we ook gelijk denken aan die volgende afwenteling. De afwenteling van de steen voor het graf. Want u was wel dood, maar u leeft. U bent opgewekt tot onze rechtvaardiging. Wat een wonder van uw genade. Onvoorstelbaar. We zijn weer verwonderd als we het zeggen. Heren, we bidden u ook voor de Boas Jaginschool. Wilt u de vacatures die er zijn vervullen? O Heere, vervul ze. Opdat ook de kinderen onderwijs mogen krijgen in de leer die naar de Bijbel is. Gedenk, o God, naar de grootheid van uw trouw. We bidden u voor uw volk Israël. Heere, breng uw volk tot de erkentenis van de Messias, Jezus. Hij is gekomen. En we mogen geloven dat eens heel Israël zalig zal worden. Doe het spoedig, o God. U zegt immers, ja, ik kom spoedig. Doe dat dan ook spoedig, opdat uw naam alle lof en eer ontvangt die u waard bent. Verzoen, o God, de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons genade. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen nog van Psalm 1, de eerste 2 versen. ik zend u heen en we bidden om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.